Aan de gemeente wordt het volgende namens de kerkraad meegedeeld. De kerkraad heeft dubbeltallen geformeerd met betrekking tot de verkiezing van ambtsdragers. Om te komen tot de verkiezing van een tweetal ouderlingen zijn voor dat ambt twee dubbeltallen gemaakt. De namen van de dubbeltallen worden op alfabetische volgorde opgenoemd. Broeder H. Buitendijk uit Rotterdam staat op een dubbeltal met broeder C.L. Hogerwerf uit Abbebroek. En broeder L. Jans uit Hellevoetsluis staat op een dubbeltal met broeder A.W. van der Sluis uit Oudorp. Diaken A. Maassen, die aftredend en herkiesbaar is, staat op een dubbeltal met broeder D. Sjouw uit Heenvliet. De ambtsdragersverkiezing vindt, zoals u reeds eerder bekendgemaakt is, plaats op woensdag 14 januari aanstaande. Aanstaande dinsdag is er nog geen catechese, in tegenstelling tot wat er in de agenda van de kerkbode is vermeld. Aanstaande donderdag 8 januari is er weer vrouwengesprekskring. Volgende week zondag 11 januari zal in de avonddienst kandidaat W.J. van den Brink uit Ede voorgaan in plaats van dominee Koppelaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 74 en daarvan het tweede en het 20e vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk door u van ouds verkregen, en dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang, laat uw volk niet schaamrood wederkeren. En wat er verder volgt in het tweede en in het 20e vers van Psalm 74. Thank you. gemeente doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna uit Psalm 108 en daarvan het eerste en het tweede vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem den volken doen verstaan. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 108 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Tot u, o Heere, koning der koningen. Tot u, die in de hemel zit, heffen wij onze stem op. Want u bent die God, van wie wij afhankelijk zijn. U hebt ons bijeengebracht, of u geeft de gelegenheid mee te luisteren. Uw zegen hebben wij nodig. Wie wij ook zijn, van welke leeftijd, in welke omstandigheden ook. En daarom, Heere, smeken wij van u. Leid ons door de kracht van uw Heilige Geest. Geef dat aan ieder die een bijzondere taak heeft in deze dienst. Maar schenk dat ook aan elk. Opdat wij u, de Heere, mogen ontmoeten. Opdat wij uw naam de eer zullen geven. Opdat wij met heel ons hart op u ons betrouwen zullen stellen. Tot roem van uw genade. U weet alles wat wij nodig hebben en welke zaken ons daarvan af willen trekken. Wilt u het zo maken? Dat door uw kracht we mogen merken dat u aanwezig bent. En dat het gezegd mag worden dat we hier zijn in een huis van u, een poort van de hemel. Vanwege de tegenwoordigheid van uw Heilige Geest. Gedenk aan ons zoals we hier samen zijn. Gedenk aan alle die meeluisteren, zijn nu of later. Gedenk aan uw gemeente in allerlei verschillende omstandigheden. Ziekte, zorgen, verdriet. Heere, wilt u nabij zijn. En wil u uw gemeente bouwen tot aan de einden van de aarde, ook daar waar vervolging en verdrukking is. Waar mensen niet in alle vrijheid en rust samen mogen komen. Maar geweld is, waar honger is. Heren, zijn er zoveel in deze wereld. In Congo. In Israël. De Gazastrook. En dan zijn er nog vele, vele andere brandhaarden. Wilt u in uw genade nog ontferming laten blijken? Bovenal, door velen te trekken tot de erkenning van die enige naam tot zaligheid onder de hemel gegeven. Wil door alle omstandigheden heen zondaren tot u trekken. En maken tot uw kinderen. Wil alle arbeid van zending en evangelisatie daartoe ook gebruiken. Wil ook geven, Heren, dat degenen die u kennen vaster gefundeerd mogen worden door meerdere kennis, door groter geloof, door sterke liefde. Door versterking ook van de hoop. Opdat, als uw zoon komt, hij zal vinden een wel toebereid volk. Wij hebben, Heren, zoveel zaken aan u voor te leggen. En vragen van u. Wil ons verhoren. Niet om iets dat wij meegebracht hebben. Maar wil het laten horen. In deze dienst, dat u een God bent van menigerlei genade. En wil omwille van het werk van Christus Jezus, die zichzelf geofferd heeft, die genade uitdelen, opdat het openbaar mag komen, dat u een God bent die wonderen werkt, die het licht geeft waar de duisternis regeert, die het leven schenkt, waar de dood gevonden wordt. Heere, wilt u zelf alles schenken? Wij smeken het u. Bouw uw heilig koninkrijk. Gedenk aan deze gemeente. Gedenk aan de herder en leraar en zijn vrouw. Gedenk aan de kerkraad. Aan alle die hier een bijzondere taak hebben. Zend uw licht en uw waarheid neder. Gedenk ook in deze dienst. Tot roem van uw ontferming, wij smeken het u. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 12, de versen 25 tot en met het eind van dat hoofdstuk en daarna Hebreeën 13. Ik noemde u al schriftlezing Hebreeën 12, vers 25 tot en met het einde, en dat is ook vers 25 van hoofdstuk 13. Daar luidt het woord dus hier als volgt. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden zo wij ons van dien afkeren die van de hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetende engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk behandeld worden, alsof ook gij zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt u uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na. Aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt u een voorgangeren gehoorzaam en zijt u onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap zullen geven. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. En ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik u te eerder, u lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaak u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkend in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zien zal. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. Tekstgedeelte vindt u ook in het u voorgelezen gedeelte, en wel met name in de eerste 8 versen van Hebreeën 13. Ik lees u dat gedeelte nu niet nog eens voor. Ik lees u alleen het eerste en het laatste vers van dit gedeelte, vers 1 en vers 8. Dat de broederlijke liefde blijven. En het tweede gedeelte is dan: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Ik krijg nu eerst gelegenheid uw gaven te geven. En wel voor de volgende doeleinden. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. Eerste collecte is de maandelijkse diaconiecollecte, die deze keer bestemd is voor de noodhulp in Congo. Dat de nood daar zeer groot is, heeft u reeds onder andere in de kerkbode kunnen lezen. De tweede collecte en de collecte bij de uitgang straks zijn beide bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in uw milddadigheid al deze collecten aanbevolen. Laten wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 110 en daarvan het eerste, tweede en het vierde vers. Dus heeft de Heer tot mijnen Heer gesproken: zit op de troon ter rechterhand naast mij. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En u heeft de Heer, wiens nooit berouwd gezworen: ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Vers 1, 2 en 4 van Psalm 110. Gemeente, de eerste rustdag van dit nieuwe jaar 2009. Voor velen aan de vooravond van de eerste werkweek. Kun je afvragen wat er in het leven werkelijk toe doet? Wat nu echt van blijvende waarde is? Een zaak van de nieuwjaarsdag. Een zaak van de eerste zondag. Eigenlijk in feite van de dagen die we tot nog toe hebben gehad. Al de dagen van ons leven. Wat is blijvend? Wat gaat door heel het leven mee? Waar heb je houvast aan? Niet aan de beursberichten. Die gingen het achterliggende jaar op en neer. Kennis, hoe belangrijk ook, die veroudert. Gezondheid, een groot schat, maar ook geen vast bezit. Het is geen pleidooi om ons maar niet in te zetten voor de belangen die er zijn, voor de taken die God ons heeft gegeven. Maar het is wel zo dat van de hoogste waarde geacht moet worden dat wat eeuwig blijft. En in dat licht hebben we stil te staan vanavond aan de hand van het tekstgedeelte bij een tweetal zaken. Bij blijvende opdrachten en blijvende bemoedigingen. Blijvende opdrachten ons eerste punt en blijvende bemoedigingen ons tweede punt. Blijvende opdrachten. Dat de broederlijke liefde blijven. Met deze broederlijke liefde is bedoeld de liefde van degene die de Heer Jezus hebben liefgekregen onderling. O zeker, de liefde tussen familieleden is belangrijk. En de Heer Jezus zegt ook, heb uw naaste lief als uzelf. En dat is niet beperkt tot de familie. Maar hier gaat het over een speciale liefde, over de onderlinge band tussen degene die de Heere hebben liefgekregen. Zij zijn verbonden met de zaligmaker. Zij behoren bij het lichaam van Christus. Zoals een dichter dat gezegd heeft, wij zijn kinderen van één vader, van hetzelfde huisgezin, en wij staan elkander nader dan door band van aartsemin. Broederlijke liefde, noodzakelijk moet deze blijven. Waarom heeft de apostel dat geschreven? Hij heeft dat geschreven omdat hij door de geest van God geleid wist dat dat nodig was. Dat zij die de Heere Christus hebben leren kennen, niet als vanzelf deze broederlijke liefde beoefenen. Vermaningen kun je noemen dat het zijn beitels die de Heere God gebruikt om degene die Christus kennen naar zijn beeld te bewerken. En daarom zit in een vermaning ook vaak iets pijnlijks. Dat de broederlijke liefde blijven. Die broederlijke liefde mocht er gelukkig zijn bij degene aan wie de apostel schreef. Tegelijkertijd wist hij dat die broederlijke liefde wel gevaar liep. Dat de vorst van de duisternis zeker zou proberen om die broederlijke liefde te verstoren. Het is geen overbodige zaak, ook voor degene die de Heere vandaag hebben liefgekregen, om deze vermaning te horen. Betekent zelfverlogening. Betekent de ander uitnemender achter dan jezelf. Betekent je inzetten ook als je dat eigenlijk liever niet deed, omdat je dat niet gemakkelijk vindt. Vanuit de verbondenheid met de liefde van Christus. Niet als een prestatie die je in eigen kracht zou moeten volbrengen. Maar vanuit de levende verbondenheid met Hem. Zo ook elkander de voeten wassen. En welke concrete toepassingen dat heeft, dat kan per omstandigheid verschillend zijn. Maar het betekent altijd, gevoed door zijn liefde, doen wat de Heer vraagt. Broederlijke liefde. Eerste vermaning die blijft ook in de dagen van de werkweken. Want de Heer spreekt niet alleen op de rustdag zijn woord, opdat wij op die rustdagen dat woord zouden horen, maar ook opdat wij in de praktijk van het leven van elke dag daarbij stil zouden staan. Geldt ook van de tweede vermaning. Herbergzaamheid. Daar wordt ook over gesproken in het begin van dit hoofdstuk. Vergeet de herbergzaamheid niet. Apostel wist dat het gemakkelijk vergeten kan worden. Gemakshalve dat je alleen aan jezelf denkt. Vergeet de herbergzaamheid, het onderdak verlenen, de gastvrijheid naar vreemdelingen toe niet. Ze onderdak te bieden, als ze geen dak boven hun hoofd hebben. Dat kan door hulp voor de verre naasten, zoals in Congo. En op andere plaatsen, als de Heer ons het goed van deze wereld geeft, en Hij geeft ons dat veelal, hebben wij daarin ook de roeping daarmee te arbeiden, ten dienste van de naaste van wiens nood we weten. Kan soms ook dichterbij zijn. Ieders omstandigheden zijn daarin weer verschillend. Maar de herbergzaamheid heeft te maken met een hart waar de Heer in woont. En dat moet ook uit de praktijk blijken. Komt onder mijn dak. Zo liet Lot merken aan die mannen die daar gekomen waren in Sodom. Ze moesten niet op de straat blijven, daar had hij er niet voor over. Komt in mijn huis en blijft er. Zo sprak Lydia toen de apostelen het woord van de Heere gingen brengen en zij de Heere lief ging krijgen. Als armoede en nood actueel zijn, mag een christen de ogen daar niet voor sluiten. De mildheid waarmee de Heere zijn genade geeft, geeft als het goed is ook mildheid in de levens van degene die zijn naam belijden. En het wordt ook wel gezongen, reeds in het Oude Testament. Het is een lijn door heel de Bijbel heen. Het is de Heere wien vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Wie naar het beeld van de zaligmaker vernieuwd wordt, zal ook milddadig zijn. Herbergzaamheid betrachten. En misschien dat dat niet letterlijk altijd in ieders omstandigheden aan de orde komt. Maar je kunt het ook toepassen in andere dingen. Gebeurt het niet in werkkringen en op scholen? Dat er van die kringetjes zijn en dat er soms van die mensen tussendoor gaan, die nergens bij horen, omdat niemand de moeite neemt ze aan te spreken, omdat niemand vraagt naar hun welstand. Dat gevaar bestaat. Ze zijn er wel, mensen die mogelijk ook vandaag denken aan morgen en zeggen, dan moet ik weer. En ik loop er wel bij, maar ik hang er ook maar bij. Herbergzaamheid, letterlijk een dak natuurlijk boven het hoofd, is belangrijk. Maar ook gastvrijheid in andere zin. Dat wij oog hebben voor degene die ons omringen. Sommigen hebben onwetend engelen geherbergd. Dat is een extra aansporing. Te denken valt aan degene die daar bij Abraham zijn geweest, naar Lot zijn gegaan. In het bijzonder die twee engelen die Lot onderdak heeft verschaft. Sprak Christus niet dat wie een van zijn minste broeders helpt, die weldaad aan hemzelf bewezen heeft? Een belangrijke zaak om niet te vergeten. Een blijvende opdracht. Zolang als de wereld er is, of zo kort als de wereld er zal zijn. En dat laatste zal gezien de tekenen van de tijden het geval zijn. Maar het is een opdracht die blijft tot de jongste dag. Dan nog een opdracht. Gedenkt aan de gevangenen. Alsof u zelf gevangen bent. aan degene die mishandeld worden, alsof u zelf in het lichaam kwalijk behandeld werd. Dat kan uiteraard ruim opgevat worden. Al zal het wel zo zijn dat de apostel heeft gedacht aan degene die om hun geloof gevangen hebben gezeten. Hij spreekt in hoofdstuk 10 over het feit dat degene aan wie hij geschreven heeft, mee hebben geleefd, meegeleden hebben met zijn banden. En dat ze ook zelf verdrukkingen hebben gedragen en dat ze ook in meeleven met anderen de goede weg hebben bewandeld. En in dit hoofdstuk wat we tot het einde toegelezen hebben is sprake van de vrijlating van Timotheus. Zij zullen hebben geweten van zijn gevangenschap. En ze mochten nu horen dat hij vrijgelaten was. Daar mag zeker vanuit de christelijke gemeente ook medeleven zijn met hen die in de gevangenis zijn door eigen schuld. Zoals Christus aandacht had voor de hoeren en tollenaars. Zoals hij de zondaars ontvangen heeft en met hen heeft gegeten. Maar daar moet ook het medelijden zijn. En het medeleven met hen die omwille van het geloof gevangen zijn. Gemakkelijk kunnen wij ertoe komen in een land waarin je in alle vrijheid naar Gods huis kunt gaan, te menen dat het overal wel zo is. En ook al weten we met ons verstand dat dat voor sommige mensen niet het geval is, zoals in Noord-Korea, of in bepaalde islamitische staten, toch kan zo gemakkelijk de bladzijde uit de krant worden omgeslagen waar dat in staat, om weer de gang van elke dag te gaan. Niemand zal ons hebben tegengehouden hier bij het binnengaan van de kerk. Maar bij sommige mensen is het zelfs niet denkbaar dat ze samenkomen, omdat het directe arrestatie en marteling inhoudt. Gedenkt aan de gevangenen. Dat gedenken is uiteraard niet alleen er even aan denken, maar het is je inleven in de situatie alsof u zelf ook gevangen was. Alsof je zelf daar zat in een donker hol. Alsof je daar zelf zat en ondervraagd werd. Alsof je de boeien aan je voelde. Medelijden met de banden van de apostel hebben de mensen gehad aan wie deze brief aan de Hebreeën geschreven is. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede. Blijvende opdracht. Ook in ons Westen, waarin wel veel mis is, maar wel een bepaalde vrijheid nog steeds bestaat. Gedenken. Ook voor vandaag een opdracht die de Heer ons geeft. Geloven heeft te maken met alle terreinen van het leven. Met het meeleven met hen die elders zijn. Met de eigen kring, met de mensen die de Heer op je weg plaatst. Ook met degene die in de meest intieme kring behoren. En in dat verband klinkt dan ook de volgende opdracht die ook blijft. Het huwelijk zij onder allen. En het bed zij onbevlekt. Maar de overspelers en hoereerders zal God oordelen. Het huwelijk zij eerbaar onder allen. Eerlijk eerbaar. Als een zaak die in ere te houden is. Het wordt daar bevlekt als iemand buiten dat huwelijk gemeenschap heeft. Hoereerders en overspelers moeten daarom gewaarschuwd worden. Dat doet de apostel. God zal hen oordelen. Wat in het verborgen geschiet zal aan het licht treden. De apostel houdt ons dat niet voor om te zeggen dat er voor deze zonden geen vergeving zou zijn. Wij mogen immers weten van die Here die gezegd heeft tegen de vrouw op overspel gegrepen toen haar beschuldigers van de oudste tot de jongste waren weggegaan: ga heen, zondig niet meer. We mogen weten van hem die haar de weg gewezen heeft. En in dat alles zit tegelijkertijd de les: zondig niet meer. Wie de naam van Christus noemt, sta af van de ongerechtigheid. Ook van de zonden tegen dit gebod. De belijdenis moet met een reine en heilige levenswandel worden bevestigd. Hoeren en tollenaren waren welkom bij de zaligmaker. Maar ze mochten niet blijven zoals ze waren. In al hun vuilheid en onreinheid zijn zondaren welkom bij de zaligmaker. Maar als hij hen hun schuld vergeeft, als hij hun de schuld kwijtscheldt, dan wil hij ze ook vernieuwen naar zijn beeld. En ook deze vermaning is een blijvende opdracht voor vandaag aan de dag. In alle verschillende verbanden van het leven is dat van belang. Het was kennelijk voor die dagen niet overbodig. De Geest van God heeft die opdracht meegegeven. Laten wij ook vandaag ieder persoonlijk zien naar ons eigen leven. Wandelen wij in de wegen van de Heere ook in dit opzicht? In de praktijk van ons handelen? Ook in onze gedachten? Als het gaat ook over wat we zien, wat we willen zien en wat we niet willen zien. Wat we zeggen en wat we niet zeggen. Rein en heilig dient het leven te zijn. Achter de zaligmaker aan. En ook in een wandel zonder geldgierigheid. Wees vergenoegd met het tegenwoordige. Wanneer je met iemand een speelgoedwinkel binnengaat met een kind, dan kun je nogal eens een keer merken, dit zou ik wel willen hebben, dat zou ik wel willen hebben. En als ouderen gaan winkelen, kan dat natuurlijk ook het geval zijn. En ieder heeft wel bepaalde dingen op zijn of haar verlanglijstje staan. En dat hoeft op zichzelf ook niet verkeerd te zijn. Als het maar wel in een sfeer is die niet ons hart in bezit neemt. En hoe gemakkelijk gebeurt dat niet? Dat we niet vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Dat we ontevreden zijn. Dat we daar dingen jagen omdat we daar het geluk van verwachten. Of omdat we menen dat dat echt nodig is om te kunnen leven. Een bepaalde grote hoeveelheid geld. Het was niet ongebruikelijk dat mensen probeerden zoveel bij elkaar te krijgen dat ze zich veilig konden wanen. Denk aan wat de Heer Jezus heeft gezegd in de gelijkenis. Die spreekt van de man die de rijke dwaas genoemd wordt. Zijn schuren liet hij afbreken. Dat was hij tenminste van plan. Hij zag de rijke oog, dit mijn gewas, deze mijn schuren had hij het over. En hij zou tot zijn ziel zeggen, neem rust. En hij dacht dat hij vele jaren verder kon. Maar de Heere zegt van hem, gij dwaas, in deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. En wat u bijeengebracht hebt, wat u bereid hebt, voor wie zal het zijn? U wandel, zij zonder geldgierigheid en wees vergenoegd met het tegenwoordige. Dat was voor toen van belang. Ligt vandaag aan de dag niet anders. In een maatschappij die wel een consumptiemaatschappij genoemd wordt. Waar velen het verwachten van goed en geld, van bezit. Laat de Heere ook door middel van deze vermaning merken dat we niet moeten betrouwen op de dingen van dit leven. Geef reden om te bidden. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. En maken van hun buik hun God. In de praktijk moeten wij dan ook voorzichtig wandelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. Nog een blijvende opdracht wordt hier verstrekt om te gedenken aan de voorgangers. Om hun geloof na te volgen, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. De apostel zal hier hebben gesproken over die voorgangers die al waren ingegaan in het hemels heiligdom. Die met Christus in het paradijs mochten zijn nadat ze op aarde de strijd van het geloof achter hem aan gestreden hadden. Van wie het getuigenis mocht uitgaan, maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Gedenkt aan die voorgangers, volgt hun geloof na. Aanschouwend de uitkomst van hun wandel. Al eerder in hoofdstuk 6 was daar sprake van geweest, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Tegenover navolgen staat traag worden. Die voorgangers mogen zijn daar waar de Heer is. En zij spreken als het ware nog nadat ze gestorven zijn, omdat er van hun leven een getuigenis uitging. Zij hebben de Heere lief gekregen en gediend, en hoe hun levensweg verder ook was. Zij mochten gaan van kracht tot kracht en ingaan in het koninklijk paleis van de Heer. Een belangrijke zaak. Wij krijgen zo van onze plicht een klaar bericht. En het vooruitzicht van degenen die deze voorgangers volgen, mag zijn dat ze ook de heerlijkheid, de beloften mogen beërven. Ieder zal wel bepaalde mensen kennen van wie die zeggen mag. Dat zijn mensen die anderen de goede weg gewezen hebben. En de uitkomst mag zijn dat zij zijn ingegaan in het koninkrijk van God. Wij mogen overdenken in dat opzicht de mensen die voor ons zijn geweest. Soms zijn het mensen die we hebben gekend. Mensen die de woorden van de Heere mochten doorgeven. Van wie de gedachtenis tot een zegening mag zijn. Het kan ook zijn dat we ze kennen uit hun geschriften. Ik denk bijvoorbeeld aan Guido de Bre, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die vlak voor het einde van zijn leven geschreven heeft dat hij genodigd is tot de bruiloft van het Lam. Getrouw had hij gearbeid. En hij is ingegaan in de vreugde van de Heer. Al moest het gaan door het dal van de marteldood. Hij kwam de strijd te boven en mocht daar van tevoren rijk van spreken. Zoals het ook het geval was met anderen die een aantal jaren tevoren, een jaar of 40 eerder, gezongen hadden: wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Terwijl de brandstapel rookte, zij leefden van ontferming. En hun getuigenis ging van land tot land voort. Blijvende opdrachten. Waarbij we kunnen zeggen dat die voorgangers in zekere zin ook een bemoediging gaven. En daar mogen we nog wel uitvoeriger bij stilstaan, bij blijvende bemoedigingen. Allereerst die bemoediging die er staat bij die opdracht om niet geldgierig te zijn. Daar staat: wees vergenoegd met het tegenwoordige. Maar er staat meer. Daar staat ook bij, want hij, en dat staat er met nadruk op hij, want hij heeft gezegd: de Heere, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Begeven, dat wil zeggen loslaten. Verlaten, prijsgeven. Dat zal de Heere niet doen. En dat niet staat er ook heel uitdrukkelijk. Met wel twee woorden. Dat dit gezegd is, heeft de apostel uit het Oude Testament. Wordt onder andere genoemd in Deuteronomium 31, bij het afscheid van Mozes, waarin hij spreekt tot Israël dat de Heere niet zal begeven en niet zal verlaten. En later is zijn opvolger Jozua met dezelfde woorden vertroost en onderricht. Laat zien dat zij die vergenoegd zijn met het tegenwoordige, dat moeten zijn ziende op de Heere. Zij behoeven niet krampachtig te schrapen en bang te zijn, omdat ze een machtige helper hebben. Het christelijk geloof zegt niet: Je moet alles maar over je heen laten komen. Want dan voel je het minste van. Er is wel een bepaalde filosofie die dat zegt. Trek je zo min mogelijk van de dingen aan, dan heb je het minste last ervan. Op zekere hoogte zal dat wel waar zijn. Maar het is niet de christelijke onderwerping. Het is niet de christelijke beoefening van vertrouwen. Dat is anders. Dat betekent rekening houden met wat de Heere heeft gezegd. Dat Hij niet zal begeven, dat Hij niet zal verlaten. Een heilig medicijn tegen de gierigaard. Want dan mag je het zeggen, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u, naast u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Maar ik mag rust hebben in u. Mag ook wel gevraagd worden. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Maar het mag ook uit het woord van de Heere gelezen worden als antwoord dat hij niet zal begeven, dat hij niet zal verlaten degenen die op hem hopen. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn gunst en erfvolk niet begeven. En heeft de zaligmaker het niet zelf gesproken toen hij ten hemel zou teruggaan, in die periode tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Lichamelijk is hij in de hemel, maar naar zijn genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van degenen die op hem hopen. Is hij degene op wie ook wij vertrouwen? Is hij degene tot wie wij gaan om hulp? Tot wie wij opzien? Of denken wij dat we het, bijvoorbeeld als morgen een eerste werkdag voor sommigen, voor velen zal aanbreken, dat we het eigenlijk van onszelf moeten hebben? Dat wij het moeten maken? De psalm die aangehaald wordt door de apostel wijst een andere weg. Die psalm zegt dat daar de belijdenis mag zijn bij degene die op de Heere hopen. De Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Vrijmoedig, onbevreesd, heeft de apostel daarvan gesproken. Hij heeft het deze psalm op de lippen genomen. Omdat hij een machtige helper heeft. Tegen alle omstandigheden in. Wij kennen elkaar niet op die manier dat we van elkaar weten wat voor zorgen en noden er zijn. Maar ze zullen er bij deze en gene zijn. En ze zullen er op verschillende manieren zijn. Maar welke omstandigheden het ook zijn. Als de Heere niet begeeft, als Hij niet verlaat. Dan komt Hem de eer toe. En wat een rijke bemoediging mag het zijn. Wie ook verlaat. Als God niet verlaat, heeft iemand niets te vrezen. Arm is de mens die zonder deze Heere leeft. Of hij nu de naam van Christus noemt of niet. Als hij de band met de zaligmaker mist. Dan mist hij in feite de hulp en bijstand van God. Zij zullen niet beschaamd worden die op de Heere hopen. Op wie vertrouwen wij? In de achterliggende tijd, op wie hebt u vertrouwd? Op wie heb jij vertrouwd? Wat was het hoogste goed? En hoe is het vandaag? Is het de Heere die gesproken heeft door middel van de apostel? Of vertrouwen wij meer op de dingen van dit leven? Op rijkdom, op inzet. Wat heeft die rijke die de Heere mist? En wat mist die arme die de Heere heeft? De rijke die de Heere mist, heeft ten diepste niets. En de arme die de Heere heeft, heeft ten diepste alles. Naar een woord van Augustinus. Hoe is dat in jou, in mijn leven? Wat is het van belang om op de zaligmaker te letten. En op de belofte die de Heere heeft gegeven. Want de bemoedigingen worden ontvangen in de weg van het geloof. Blijvende bemoedigingen zullen alleen tot zegen zijn in de weg van de kennis van de genade van de Heer. Daar spreekt trouwens dit gedeelte ook over. Want als gesproken wordt eerst over die voorgangers en over het heerlijk voorbeeld dat ze hebben gegeven, dan moeten we wel zeggen dat deze voorgangers niet meer zijn in het land der levenden. Maar dat de apostel direct achteraan zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. Hij was, hij is en hij zal zijn de getrouwe. Hij houdt getrouw zijn woord. Staat de vertaling in de kanttekening laat merken dat hij blijft de hulp in zwarigheden. De helper die de zijnen bijstaat. Maar ook wordt vermeld dat hij is het fundament van de zaligheid. Hij wordt in deze brief vergeleken met verschillende personen. En dan wordt er gezegd, hij is hoger dan de engelen. En hij is meerder dan de leidsman Mozes. Hij is een hoge priester verheven ver boven Aaron. En boven al die andere priesters die eerst voor zichzelf moesten offeren, als ze hoge priester waren op de grote verzoendag. Hij is een priester tot in der eeuwigheid. Steunen en leunen wij op hem alleen. Jezus, zijn naam betekent redder. Christus, hij is gezalfd, door de Vader aangesteld. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, zo zegt hij, een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Hij is het die gebondenen vrijheid predikt. Hij spreekt van genade en barmhartigheid. En wat een wonder, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Dat is van belang bij die blijvende opdracht. Hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Daarom moet ook in die opdrachten gezocht worden naar zijn bijstand. Hij is degene die vaststaat, ook te midden van de dwaling, die in het vervolg wordt genoemd, na vers 8. Waarbij mensen zich beijverden om bepaalde zaken te doen, waar ze op hun vertrouwen opgesteld hebben, buiten hem. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Snijdt als het ware de dwaalleer van het begin af aan de pas af. Hij is gisteren en heden dezelfde. Dat is wel de meest rijke bemoediging. Kan zijn dat iemand zegt ja. Dat is de bemoediging voor degenen die bij hem behoren. Maar alleen van gehoord hebben, dat is niet genoeg. Daarmee behoor ik niet tot degenen die gezegend zijn. Als u niet met hen leeft, inderdaad, dan zal dit geen troost kunnen geven. Gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Als wij echter geen band met hem hebben vanwege geloof, dan kun je zeggen, dan zijn wij daarin niet bemoedigd. Daarom moeten we het voor onszelf ook nagaan of op hem ons vast vertrouwen staat. Kan zijn dat iemand zegt, ik ben bang dat ik bij hem niet welkom ben. Want ik word ook door die vermaningen gewezen op mijn zonde. En de wet van God confronteert mij telkens weer met wie ik ben. Bedenk dan dat wie hem aanroept en vraagt om genade, vanuit het woord van de levende God ook mag horen, dat hij het nog steeds zegt, uw zonden zijn u vergeven. Want dat deed hij in het verleden ook. Gisteren en heden en tot in der eeuwigheid is hij dezelfde. gisteren, dan moeten we terugkijken. En dan mogen we wel verder terugkijken dan die ene dag. Wat heeft hij gezegd toen die man daar gelegd had aan zijn voeten? Uw zonden zijn u vergeven. Schuldig en onreine mensen mogen in hem vrede vinden. Wat heeft hij gesproken toen die vrouw riep, van wie de dochter bezeten was door de Satan. En de Heere had gezegd dat hij gekomen was alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En genoemd had dat het brood er toch niet was om dat voor de hondjes neer te werpen. Zij heeft haar onwaardigheid erkend en gezegd, ja, Heer. En tegelijkertijd heeft ze haar verzoek niet ingetrokken, maar bekrachtigd door te zeggen, maar ook de hondjes, de hondekens eten van de tafel, van de kruimels die er vallen, van de tafel van hun Heer. Hij heeft niet afgewezen. En zo was hij in het verleden, zo zal hij ook zijn tot in eeuwigheid. En ook vandaag zal een ieder die gelooft niet beschaamd worden. En wat is geloven anders dan afziende van alles wat je zelf hebt meegebracht aan schuld, op te zien tot hem? Je moet het zien en belijden. En je mag opzien en zien wat hij gedaan heeft. Hij is de enige die werkelijk redden kan. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Het eerste vers wat we gelezen hebben vanavond uit Hebreeën 12, vers 25. Jezus die spreekt. De zaligmaker die spreekt. Daarom als iemand zegt, ik ken hem nog niet als de genadige. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Als u komt met uw schuld, hij weet er raad mee. Als iemand vraagt, wie is hij? Dan mogen we zeggen, hij is de grote hoge priester. De grote priester over het huis van God, uit de hemel neergedaald. En hij blijft priester tot in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Dat is immers een aanstelling. We hebben dat gezongen uit Psalm 110 en de Hebreeënbrief herhaalt dat ook. Hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Hij is eeuwig die grote priester. Nee, hij is niet eeuwig beschikbaar om nog een zondaar te redden. Want er komt een tijd dat die tijd voorbij zal zijn. Daar bij de dood is er geen mogelijkheid meer. Voor de moordenaar aan het kruis, aan deze kant nog wel. Maar als de dood zijn intree heeft gedaan, dan niet meer. Geen mogelijkheid van genade. En als hij komt om te oordelen de levende en de doden, die dan niet voorbereid is, die zal van zijn eeuwig priesterschap geen gebruik kunnen maken. Maar nu is hij het die spreekt van barmhartigheid. En mag gezegd worden, hij is die priester die nog dezelfde is. Gisteren en heden, tot in der eeuwigheid. En dat betekent dat hij eeuwige genade geeft. De Vader heeft de Zoon aangesteld. En hij spreekt dat in hem al zijn welbehagen is. En dat wie op hem hoopt niet beschaamd zal worden. Eeuwige genade. Dat betekent wie van deze priester gepast gebruik maakt. Door te komen met belijdenis van zonden. Van hem ook zijn wegen mag leren. Om te bedenken die blijvende opdrachten in zijn kracht. Te mogen gaan. Hoe zal het zijn? Anders dan door hem. Betekent ook in aanvechtingen dat hij die eeuwige hoge priester zal vasthouden, degene die bij hem horen, zodat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mag zijn, en mij geheel en al mag vertroosten, dat hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. Want hij is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wat heeft hij gezegd in het verleden? Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hij zal niet begeven, hij zal niet verlaten. Want hij heeft de prijs zelf betaald. Hij van God verlaten. Opdat allen die door hem tot God gaan, nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij heeft de smart op zich genomen. En tegelijkertijd is hij tot in eeuwigheid dezelfde. Nu hij zit aan zijn vaders rechterhand, zal hij daar ten goede zijn van al degenen die hem op de aarde hebben liefgekregen, omdat ze van zijn genade gingen leven. Dezelfde zit aan zijn vaders rechterhand als de grote voorbidder. Daar is geen bemoediging zo rijk dan dat hij die tevoren zich gesteld heeft in het gericht van God. Daar zit aan zijn vaders rechterhand totdat hij komen zou om zijn bruidskerk tot zich te nemen. En dat zijn allen die in hun zonden en ellenden terechtkomen bij hem. Waartoe hij roept, waartoe hij nodigt. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden. En wie leeft van die ontferming, die mag hem de eer en de roem geven. Die mag instemmen met die belijdenis, dat hem de eer toekomt. De grote herder der schapen heeft hem uit de doden opgewekt. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. En hij zal volmaken de Heere op grond van het werk van de Zoon. Zodat al degenen die van genade leven, de pelgrimsreis mogen maken en zullen aankomen. Hij zal niet op hen toornen, hij zal niet op hen schelden. Want die zaligmaker die gisteren en heden dezelfde is, is het tot in der eeuwigheid. Vanwege die genade. Zonder enige verdienste van mijn kant mag het gelden. En mag het met vreugde worden beleden. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Laten wij gemeente danken en bidden. Heere, u bent die God die door alle eeuwen heen wonderen hebt gewerkt. Voordat er mensen in zeer benauwende omstandigheden uw lof mochten verkondigen. Verdrukt, vervolgd, verlaten. Ja, soms zwaar mishandeld. Maar u hebt laten blijken dat u dezelfde bent door alle eeuwen heen. In de Zoon van uw liefde. Geef dat wij dat ook zullen overdenken. En dat we van daaruit aan de ene kant onze zonden zullen belijden. En die ontferming die hij betoond heeft op Golgotha zullen omarmen. Want hij is het die geroepen heeft, het is volbracht. Nadat hij van u verlaten was, opdat wie op hem hopen nimmer meer van u verlaten zouden worden. Om zo ook op te letten bij datgene wat hij zegt aan opdrachten. Aan blijvende opdrachten. Om u de Heere groot te maken. Ook in een wandel op deze aarde, te midden van anderen, waardoor ook zij mogen merken wat u doet. Heere, wilt u dan zelf door de kracht van uw geest geven dat uw woorden niet als het ware zullen wegwaaien, maar dat ze bewaard zullen worden in onze harten en dat ze er met zegen mogen zijn. De woorden die vanmorgen, de woorden die vanavond geklonken hebben, de woorden die we mogen lezen in onze huizen. Heere, gedenk en wil zelf ervoor zorg dragen dat het mag zijn tot eeuwige zegen. Dat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam, nu al van dag tot dag. Ga zo, Heere, met ieder mee en bouw uw heilig koninkrijk. Wij vragen u, geef ieder wijsheid in datgene wat op de weg komt om te doen op onze levensweg. Geef in alle opdrachten inzicht door uw geest en woord. Gedenk, Heere, allen die weten van zorg en moeite, van handicap en nood. Geef dat ze mogen zien op u. Wij vragen u, geef ook wijsheid aan alle die leidinggevende taken hebben te verrichten. In kerk en wereld. Gedenk zo ook ons vorstenhuis, Hare Majesteit onze koningin. En alle die ons regeren in welke kring dan ook. Geef dat ze dat zullen doen. Overeenkomstig uw woord. Wilt u ze dat leren. En wil ze ook persoonlijk uw zegen schenken. Wij vragen u, Heere. Bouw uw koninkrijk bovenal. In het toebrengen van mensen. Wij smeken het u. In de vergeving van onze zonden. Opdat als hij komt, uw zoon, hij zal vinden. Een wel toebereid volk. Die het belijden. Dat u alle eer waardig bent. Wij smeken u, hoor ons gebed en neem onze dankzegging aan, ook voor betoonde krachten voor hen die een bijzondere taak hadden in deze dienst. Maar ga ook met ieder van ons mee. Wij smeken het u, u dankend en biddend, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 118 en daarvan het derde en het veertiende vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. En gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118 en daarvan het derde en veertiende vers. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.